Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Keingelul.
Leuk dat je luistert naar weer een gloedje nieuwe Keingelul. Ja, heerlijk. Gaan we weer gewoon helemaal vol praten. Een uurtje of zo, weet ik veel. Hè. Jopie moet het maar uitzoeken hoeveel hij eruit knipt. We gaan het allemaal doen met dus Jopie.
Ja.
En met Robbedoes.
Hoi.
Ja,
hey jongens.
Ja. Goeie avond. Ja, dat is even een verrassing voor de luisteraars.
Ja,
vorige week hadden we een sterrenopstelling. Dit is ook gewoon weer Champions League, hè?
Ja, nou, ja, laten we de lat gewoon lekker hoog leggen.
Laten we de lat logen, ook
nee,
leggen.
Ik was er natuurlijk niet van de week bij Ramon Hendricks. Hè? Toen dacht ik, ja, normaal ben ik meestal wel op maandag. Dus ik voelde gewoon die drang. Ik denk, ik moet hierbij zijn, jongens.
Ja, dat heb ik eigenlijk elke uitzending. Elke keer denk ik, als er enige kans is dat ik erin kan komen, dan zeg ik, oké, ik kom wel.
Dus ja. Je hebt dat heel overdreven.
Ja, onwijs geldingsdrang. Ja. Oh, absoluut, ja.
Ja, nou ja, goed. Maar goed dat jullie er zijn, jongens. We hebben een bomvolle show weer. We moeten echt veel bespreken. Ik zat eens te denken, laten we gewoon eens beginnen bij dat interlandvoetbal. Hè. We hebben weer een goede week interlandvoetbal achter de rug. En ja, we hebben een heel lijstje met allemaal namen. Eigenlijk heeft bijna iedereen wel gespeeld, behalve Guus Stil. Dat is helaas voor hem, als ik het zo goed zeg, Johan, de enige die niet in actie is gekomen.
180 minuten tribune. Die is gewoon überhaupt niet van de tribune afgekomen. Dus
moet
dat is wel
nog een fruitmandje sturen of zo? Of wat doe je dan?
Nou, als
je,
ja.
Ja, nou ja, kijk, ik kan natuurlijk twee kanten op kijken. Enerzijds gun je het hem, anderzijds is het ook wel lekker dat hij niet geblesseerd terugkomt. Dus,
dat hebben wij allemaal, vind ik, altijd iets te snel. Hè? Dat we dan denken, ja, laten we zeggen, Feyenoorders hebben niet allemaal evenveel met het Nederlands elftal.
Nee.
Ik zelf ook niet. Dus ja, ik zou het heel erg vinden als Feyenoorders geblesseerd raken bij Oranje. Dat zou ik ze niet vergeven, Oranje. Dan ga ik een brief sturen. Maar, weet je, we zijn toch ook al een paar jaar, of in ieder geval een hele tijd bezig met, ja, die marktwaardes moeten omhoog, blablabla.
Ja, maar bij Til is het dus niet handig als zijn marktwaarde omhoog gaat. Laat hem maar een beetje onder de radar blijven.
Want die moeten we nog.
Juist, want hij is niet van ons. Dus als hij nu soort van voor een cheap bedrag overgekocht kan worden van die Russen in de zomer, ja, dan zijn we de lachende derde. En dan gunnen we natuurlijk het WK en basisminuten in Oranje. Maar nu,
ja, dat is waar.
Nu is het gewoon voor de marktwaarde is het best oké.
Oké. Nou, als we dan het dan toch over marktwaarde hebben. Ja, ik vat gelijk de koe bij de hoorns om maar even met het slechte nieuws eigenlijk te beginnen. Kukçu en Luis Sinisterra zijn niet op het WK te bewonderen, jongens. Zometeen in Qatar. En het is geen statement of zo, weet je wel. Van wij gaan niet naar Qatar toe. Nee, ze hebben daar niks mee te maken. Ze zijn gewoon uitgeschakeld. Ja, heel jammer.
Ja. Ja, nou ja, het zat natuurlijk wel een beetje aan te komen. De posities van hun beiden was natuurlijk niet ideaal. Kutje moest met zijn Turkije tegen Portugal. Hebben het uiteindelijk niet gehaald. En Colombia, die had een paar wedstrijden niet achter elkaar gewonnen. Waardoor ze eigenlijk hoop moesten hebben op andere uitslagen van andere velden. Uiteindelijk hebben ze wel twee keer gewonnen, maar ja, dat was niet goed genoeg.
Colombia is wel echt teleurstellend, toch? Want hoeel landen gaan er daardoor in Zuid-Amerika?
Vier gaan er zeker door. Peru, van Tapia is uiteindelijk 50 geworden en die moeten nog een play-off wedstrijd spelen tegen een land uit een ander continent. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke. Maar ja, kijk, Johan, jij komt zo meteen later in deze podcast nog op de clown van de week terug.
Ja.
Dus die ga ik dan eventjes niet van je afpakken. Maar als ik het voor het zeggen had, de clown van de week was dat Reinaldo Rueda, als ik het goed zeg. Ja, Reinaldo Rueda, dat is namelijk de bondscoach van Colombia. Ga maar eens kijken hoe Colombia heeft gepresteerd als onze grote vriend Luis Sinisterra er niet in stond.
Ja. Ja, echt?
Hij heeft nu twee wedstrijdjes meegespeeld. Oké, hij heeft niet een doelpuntje gemaakt of zo, of ook geen assist gegeven. Maar ja, hij heeft blijkbaar een positieve invloed op invloed op die groep. Want ze hebben gewoon twee keer gewonnen in de periode dat hij heeft meegespeeld. Dus wat dat betreft...
In de vorige periode wonnen ze steeds niet. Dat is geloof ik 4 achter elkaar gelijk gespeeld met 0-0 of zo. Of hadden ze geen doelpunt gemaakt. Ja, inderdaad. Het is, de bondscoach had ik kunnen nomineren voor de clown van de week. Nou, wie het geworden is, kom ik straks wel op.
Ja. Maar ja, Johan, ik heb het daar vorige week ook al even over gehad. Toen zei je, het is misschien nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. Omdat ze nog moeten spelen.
Ja.
Maar ja, kijk, ze gaan natuurlijk niet naar het WK, Kukçu en Sinisterra. Dat zijn onze twee goudklompjes eigenlijk, weet je wel. Deze jongens moeten eigenlijk hartstikke veel geld gaan opbrengen zometeen op die transfermarkt.
Ja,
dit is toch echt een flinke streep door de rekening eigenlijk van Frank Arnesen, denk ik dan, of niet?
Nee, kijk, want dat zou je normaal gesproken kunnen zeggen op het moment dat het WK in de zomer is. Maar ik ga er heel realistisch vanuit dat deze twee spelers... bij een goed bod, en ik verwacht dat er veel interesse voor deze twee jongens komt, dat ze in de zomer al weg zijn. En het WK is pas over een half jaar. Dus ik denk dat de kans nu groter nog is dat ze deze zomer weggaan. Want ze hebben eigenlijk niet iets meer om voor te spelen. Kijk, zo'n Malasia, die moet nog goed nadenken in de zomer. Van welke club gaat hij? Want als hij straks bij een club komt waar hij alleen maar op het bankje zit...
In Rusland of zo.
Rusland zou ik sowieso nu niet heen gaan. Dat is niet heel verstandig.
Ja, nee, dat is misschien ook wel waar. Ja.
Nee, maar bij heel slecht. Ja, dat is een goede, Robby.
Ja, ik zei het echt niet bewust.
Oekraïne, nog wel een leuk clubje ergens of zo.
Nee, maar nee. Dus ik denk nu dat meer kans dan ooit heb dat je ze in de zomer verkoopt. Want je hoeft niet meer na te denken over, joh, wat zouden hun kansen zijn op een WK?
En, ja, nog een beetje wel natuurlijk. Want ik bedoel, die gasten moeten daar wel een half jaar een beetje presteren, hè, bij de nieuwe club.
Maar dat geldt natuurlijk altijd. Als je naar een nieuwe club gaat, wil je altijd in de picture blijven en spelen. Maar, weet je...
Dat is waar. Ja. Maar dan moet je inderdaad dat half jaar nog wel een beetje aan spelen toekomen voordat je met je land meegaat.
Ja, dus. Maar goed, dat is in hun beide gevallen niet het geval. Dus zij kunnen een volgende club kiezen. Dus Juventus wordt genoemd voor Kutsu. Sinisterra, inmiddels ben ik het lijstje, is bij mij te lang voor mijn papiertje. Maar volgens mij zijn het inmiddels 72 clubs die interesse hebben getoond in hem. Dus
ja.
We gaan het zien de komende zomer. Ik ben wel nieuwsgierig, want ik zag nu weer dat er een bedrag van 15 miljoen werd genoemd.
Kom aan, jongens. Dat gaan we toch niet doen, hoop ik?
Nee, maar dan hoor ik zo'n Hans Nijland zeggen over... Ik vond dat ook al belachelijk trouwens. Maar we hebben het vorige week heel uitgebreid gehad over die Jurgen Strand Larsen. Ja. Die misschien de nieuwe spits van Feyenoord wordt. Toen had jij nog het argument, Dessers moet 4 miljoen kosten. Dus misschien moeten die Strand Larsen nemen als die wat goedkoper is. In Groningen zijn ze ervan overtuigd dat hij het recordbedrag moet opleveren. 8, 9, misschien wel 10 miljoen.
Wow.
Nou, volgens mij zijn ze daar een beetje op hun achterhoofd gevallen.
Ja.
Want dat lijkt me een beetje veel geld voor een spits die er amper 10 in legt in een seizoen.
Eens, maar goed, ik wil het niet weer over die Strand Larsen
hebben. Maar dan bedoel ik een beetje te zeggen, als ze daar al over zulke bedragen praten... Ja, dan kunnen wij ook mee gaan doen. En dan kunnen we heel erg hoog in de boom gaan zitten.
Ik heb hier namelijk over nagedacht, Wes, zoals je voor mij altijd kan verwachten. Want ik zag namelijk ook deze week een krantenkop van de VI... dat Arsenal heel ver zou willen gaan voor Cody Gakpo. 40 miljoen werd er zelfs genoemd. En toen ben ik gewoon die twee spelers eens naast elkaar neer gaan leggen. Nou, en die profielen komen alle twee uit 1999. Dat scheelt een maand. Alle twee 4-5 potjes voor hun land. Geen onbetwiste basisspeler voor Nederland en Colombia. Colombia staat nummer 17 op de wereldranking, Nederland 10. Dus dat zit ook wel redelijk bij elkaar. Gakpo heeft 15-20 potjes meer gespeeld. Maar als je terugrekent naar hoeveel doelpunten en assists ze hebben gegeven, zit het ongeveer bij elkaar. Ja, ik vind Gakpo echt heel goed. En ook als je het hebt over Europees, heeft Gakpo niet extreem veel meer potjes gespeeld. Want Gakpo heeft in Europa 30 wedstrijden gespeeld. En Sinisterra 22. En Sinisterra heeft beter gepresteerd. En dan zou je zeggen, ja, Gakpo heeft heel veel Champions League. Nou, wel geteld één Champions League potje.
Ja, precies.
Kortom, ik vind ze redelijk bij elkaar liggen. Ik ben gewoon eerlijk, ik vind Gakpo denk ik iets meer potentie nog hebben. Maar
dat ga je hier niet zeggen.
Maar om aan te geven, als Gakpo 40 miljoen moet kosten, dan moeten wij never nooit überhaupt een telefoon opnemen met een club die zegt 15. Je moet gaan zeggen bij 20 überhaupt, anders flikken we die telefoon in. Hetzelfde geldt, ik las vandaag ook weer een artikel, Malasia, althans, dat was fijne transfermarkt. Die had het over
12 miljoen, hè?
En dat zal ik ook, ik ben ook Malasia is neer gaan leggen op een speler waarvan ik denk, die heeft ook misschien een vergelijkbaar profiel. En Terrence Kongolo. Die ging op dezelfde leeftijd ging die in de zomer weg. Ook met 3-4 potjes voor Nederland gespeeld. Evenveel potjes ongeveer voor Feyenoord. Iets meer dan 120 potjes voor Feyenoord. Ja, die heeft 15, 16 miljoen volgens mij opgeleverd. Nou, dat betekent dat je ook voor dat bedrag... Je gaat toch niet Malasia voor minder verkopen dan hetzelfde bedrag als wat Kongolo.
Nee, de markt... nou ja, en dat, maar dat is dus... Dan zou het dus lekker zijn als zo'n speler zich dus kan tonen op een WK komende zomer, komende winter moet ik zeggen. Ja. Want het is natuurlijk in december. Ja, en dat is daarom is het zo jammer dat Kukçu en Sinisterra dus in mijn ogen ja, daar zeker niet heen gaan. Want dat had ook in de zomer als clubs hadden gekomen, had je kunnen zeggen, ja, de groeten, hij speelt zometeen nog op een WK. Je gaat maar iets hoger bieden. Nou ja, goed, en ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel spelers, hè, want ja, we kunnen gewoon het lijstje even afmaken. Pedersen en Ausnes, hè, die hebben natuurlijk ook een hoop gespeeld. Pedersen zeker, die heeft anderhalve wedstrijd gespeeld bij Noorwegen. Ausnes, nou, 65 minuutjes, niet zo heel veel, maar die komt er ook alweer een stuk
wel
voor.
Wel Armenië helemaal vermorzeld, hè. 9-0 hebben ze gewonnen van Armenië.
Ja, coleren.
Maar ja, joh.
Dat zie je niet vaak meer.
Haaland was weer terug, hè? Dus het was scoren geblazen.
Ik vind het wel echt jammer. Noorwegen had ik echt heel leuk op een WK gevonden. Ik vind dat er best wel veel leuke spelers in die selectie zitten. Maar goed, dat moet er nog een paar
jaar voor. Nee, maar ook dus voor onze eigen spelers. Ja. Want die hadden zich ook weer kunnen laten zien. Ja. Dat ook weer. Want ze zeggen nou dat, volgens mij zei Martijn Krabbendam dat, dat Pedersen zo goed in de markt zou liggen. Nou ja, dan had het natuurlijk helemaal geweldig geweest als hij zich op een WK had kunnen laten zien. Ja. Nou ja, en wie er dan natuurlijk wel naar een WK gaat, dat is onze grote vriend Jahan Baks. Miste de eerste wedstrijd voor Iran tegen Zuid-Korea nog door een coronabesmetting. Maar ja, tegenwoordig hoef je niet zo heel lang besmet te zijn. Ben je er gewoon weer als de
ben je er zo weer bij.
Ja. Want hij heeft namelijk gewoon weer meegespeeld in de tweede wedstrijd. 85 minuutjes, goal gemaakt.
Prima goal.
Goeie goal, ja.
Ja, goeie goal, ja.
Goeie, nou, ik vond vooral die paas, want daar had niemand het over. Die was ook schitterend. Aardig, ja. Hij legde hem ook nog wel goed in het mandje, inderdaad. Nee, ja, maar kijk, dat is dus niet een... Dat is geen jonge jongen, dus die gaat Feyenoord uiteindelijk niet zo heel veel geld meer opleveren. Ja, leuk dat hij naar een EK gaat. Maar ik had dus inderdaad liever een van die toptalenten ons, hè, van die jonge gasten gehad die zich had kunnen laten zien op het podium.
Voor de reputatie van je club, dat je straks op het WK... Nou, een aantal spelers, het zullen er niet extreem veel zijn, maar een aantal spelers of inderdaad opgeleid zijn door Feyenoord, of een verleden hebben bij Feyenoord, of op dat moment nog bij Feyenoord spelen. Ja, een Baks kan je denk ik wel met zekerheid invullen, want die is de aanvoerder, dus die gaat normaal gesproken wel mee. Ja. Nou ja, Malasia, we hebben net al een beetje over hem gehad.
Ja.
Vol lof van Gaal. Van Gaal was erg enthousiast.
Ja, van de Vaart ook, hè?
Hey. Van de Vaart ook, ja. Dan maak ik me wel een beetje zorgen. Als allemaal dat soort mensen... Want dan gaan ze waarschijnlijk straks weer een lobby starten dat hij naar Amsterdam moet. Want dat is tegenwoordig een trend dat als je iets kan, dat je naar Amsterdam moet. Nee, maar dat vond ik wel fijn. Want ik heb beide wedstrijden gekeken. Nou, definitief bevestigd dat Daley Blind als linksback echt niet meer kan. Nou, en ik weet wel wie ik wel zal opstellen. Want ik vond Malasia echt heel goed spelen tegen die Duitsers. En ja, hij laat gewoon zien in topwedstrijden dat hij er steeds staat. En dat vind ik wel tof van Malasia.
Dat is in de klassieker ook al, hè?
Ja, absoluut. Absoluut.
Maar het wordt zo... dat wat we hebben het over gemiste kansen. Het mooie podium voor Feyenoord, zo'n WK, dat is natuurlijk zo. Maar waar wij ons het meest kunnen profileren is gewoon de transfermarkt zelf. Want de eerste bieding die we accepteren wordt zo gigantisch belangrijk.
Ja.
En dan heb ik het natuurlijk op biedingen, niet op... ja, noem eens even iemand. Maar dan heb ik het natuurlijk over Malasia, nee, Sinisterra, Kukçu.
Mark Diemers, 4 ton daar, die zal niet de toon zetten, nee.
Nee, maar dat gaat echt de toon zetten.
Ja.
En we hebben nu eindelijk weer eens, hebben we spelers die echt waarde hebben. En dus ik vind het super spannend ook. Dat ik denk,
maar weet je wat, want ik ben het helemaal met je eens, Rob. Je hebt helemaal gelijk. Maar weet je wat een beetje het probleem is? Nou, we dan zo'n speler als Malasia pakken, hè? Iedereen is vol lof over hem. Hè? Hoe hij bij het Nederlands elftal tegen Duitsland heeft gespeeld. Dat was gewoon prima. Tegen Ajax was echt geweldig. Tegen Anthony die duels. Maar ja, je zal maar als scout op de tribune zitten als RKC Waalwijk op bezoek komt. En hij maakt daar een slippertje. Want dat gebeurt vaak. Hij is vaak tegen die wat kleinere clubjes. Is hij gewoon niet zo goed als in de topduels. Dat gebeurt hem te vaak. Hij is te vaak nog, hè, als ik het dan puur even over Malasia heb.
Een scout gaat er niet naar de fietsenstalling van RKC om Malasia te scouten tegen een speler waar ze nog nooit van gehoord hebben bij RKC.
Ja, nee, maar ik noem even een voorbeeld. Kijk, ik snap ook wel dat ze bij Ajax op de tribune zitten als Malasia er tegen speelt. Maar hij heeft nog gewoon te vaak dat het wisselt. Want ik vind hem in de topduels altijd heel erg goed. En tegen de matige tegenstanders vind ik hem redelijk vaak minder.
Ik ben het eens dat je van Malasia in de kleinere wedstrijden iets meer mag verwachten. Hij is inmiddels ook al voor 4 jaar selectiespeler. Hij heeft inmiddels al meer dan 120 potjes volgens mij voor Feyenoord 1 gespeeld. Dat betekent wel dat je ook iets meer leiderschap mag laten zien. En dus dat ga ik met je mee. Maar laten we niet naar beneden praten dat hij in die topwedstrijden goed speelt en in die andere wedstrijd iets minder. Want laten we nou gewoon vooral blijven roepen dat hij ook 20 miljoen waard is. In de plaats van dat we straks weer genoegen moeten nemen met 11,5 miljoen.
Oh nee, maar Johan, dat zeker. Dat zeker.
Nou, ik vind 20 miljoen. Zodra je roept wat hij waard is, ben je klaar. Dan krijg je minder dan dat, ietsje minder. En dan.
Ja.
Nee, nou, joh, we moeten. En we komen zo in anders. Maar ik zeg het omdat ik een beetje mijn hart vasthoud.
Ja.
Ik ben toch bang dat het straks inderdaad 15 miljoen is voor Sini. Of 12 miljoen voor Malaysia. Ja, en dat we daar mee akkoord gaan. Want ja, het is toch wel. We hebben het geld ook nodig. Ik denk, ja, daar kom je nooit vooruit.
We gaan het zien. Want dan, ik ben erg nieuwsgierig. Maar goed, de lichting daarachter heeft, weet je, dan hebben we nog een Karim Dermane die ook weer gescoord heeft voor Jong Togo.
Heerlijk.
Nou ja, Johan, je zegt de lichting daarachter, maar ik word daar wel vrolijk van. Van de jonkies die uitgevlogen zijn. Hè, want je noemt hem al, Dermane Karim, inderdaad. Hè, die heeft in totaal 195 minuten gespeeld.
Ja.
Denk je, hoe kan dat nou? Ja, hij heeft dus, Rob, ik weet niet of je het al weet, maar die heeft dus twee keer met de onder 23 en één keer dus nog even met de eerste van Togo meegespeeld.
Ja, dat is toch goed? Ja, dat is een beetje hoe wij het vroeger deden. Dan had je om 11 uur je eigen wedstrijd en om 1 uur kwam de trainer van het eerst, omdat die ook maar 11 man hadden. Rob, kan je even op een bankje komen zitten?
Ja, precies. Nee, ja, dat doet bij, maar goed. Maar ik heb Patrick Wollemark 90 minuten zitten kijken met Jong Zweden tegen Jong Ierland. Ik weet dat wij heel veel scouten in Scandinavië, maar ik zou zeggen, je hoeft niet meer te gaan scouten in dat elftal van Jong Zweden verder, want wat is dat slecht? Holy moly, zeg.
Onze Patrick er wel dan ook een beetje bovenuit?
Nee, alle dreiging kwam wel een beetje van hem. Want hij stond samen voorin met die Paulus Abraham van Groningen. Daar kwam helemaal niks van. Maar hij was elke corner die belandde op het voorhoofd van de man die bij de eerste paal stond. Dus al zijn spelhervattingen en dode spelmomenten waren heel slecht. Maar goed, ik geloof nog wel in Patrick Wollemark. Maar ja,
alsjeblieft wel.
Niet al te lang geleden hadden we het überhaupt alleen maar over Tapia in de interlandbreek. Dat was dan de enige speler waar we het überhaupt over konden hebben. En tegenwoordig hebben we het, hoef het niet eens meer over ex-spelers. Want vroeger moesten ook Wijnaldum er nog vaak bij pakken dat hij dan een beetje de eer redde. Nou ja, dat is ook niet meer zo. Dus nee, dat is lekker. En ik hoop dat we deze trend doorzetten. Dat we nog meer internationals krijgen.
Ja, je vergeet er gewoon nog één. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk wel een beetje terug. Onze keeper, we kunnen de keepersdiscussie sluiten.
Ja.
Koyokaru of onze grote vriend Marciano. Want Marciano heeft twee wedstrijden gespeeld. Waarvan één tegen de Duitsers, dat hij echt verdienstelijk deed. Zo. Hij heeft echt, dat had wel 10-0 kunnen worden, maar hij haalde al die ballen haalde hij eruit.
Zeven reddingen. Ik heb zitten kijken, de samenvatting. Nou, de ballen die hij eruit haalde. Niet, er waren geen misselijke ballen hoor. Het waren echt goede reddingen.
Echt niet. Nee, dat is jammer dat hij dat een week daarvoor niet deed. Eens, in Amsterdam. Maar en de tweede wedstrijd, alsof de duvel ermee speelt. Tegen het Roemenië van Koyokaru. Hè? Ja. 2-2. Dus twee doelpunten om zijn oren. Maar goed, dat kan hè. Israël, Roemenië.
Nou, even voor de duidelijkheid. Koyokaru zat niet bij de selectie. Hè? Niet dat,
nee, zeker niet. Nee, maar om even aan te geven, dat is zijn landje.
Ja, nee, heel scherp. Maar enige is. Die twee doelpunten van Duitsland, wel weer alle twee dode spelmomenten. Niet rechtstreeks, was indirecte vrije trappen, maar dat blijft wel een dingetje. In ieder geval zijn verdediging goed neerzetten en daardoor alert op reageren. Het waren geen fouten voor de duidelijkheid zoals in de arena, maar daar moet denk ik, Galit Ben Laatsen nog wel even mee aan de slag. Maar verder rest, die reddingen zagen er zeer indrukwekkend uit. Ook een paar keer 1-1. Ik was wel onder de indruk van onze keeper.
Ja, laten we het hopen joh, hij is onze redder in nood.
Absoluut.
Hopelijk.
Ja. Ja, en nog even om dit blokje helemaal af te sluiten. De onder 17 met echt toptalenten. We hebben een paar jaar geleden een geweldige lichting gehad met Bijlo, met Geertruida, Kukshu. Ga zo maar door. Er komt weer een nieuwe toplichting aan. Hè? Met onder andere Milambo, Klein, Slory geloof ik die daar ook bij zit.
Breinburg.
Die hebben zich geplaatst voor een jeugd WK, als ik het zeg. Als ik het goed zeg, Johan.
Volgens mij was het een EK, maar het ging wel heel moeizaam. Want ze hadden twee gelijke spelen nodig en één overwinningje tegen hele kleine landjes.
Nou ja,
Hongarije dat en zeg zo, jij wel, dus het was... maar speelde zelf maar een keer tegen, Johan. Is echt geen, dat is echt niet misselijk.
Ik ook, hoor.
Als je het zelf zegt, dan was het inderdaad een prestatie van je welste. Maar hartstikke tof dat ook die gasten weer aan een eindtoernooi gaan. Hartstikke leuk en we gaan het allemaal meemaken.
Ja, mooi. Hey jongens, wij gaan dit blokje even afsluiten. En dan stel ik voor dat we weer een kaartje kopen. Rob, je bent er voor het eerst bij, hè?
Ja.
Ga je mee? Naar het Keinge Louvre?
Bienvenue à la Keinge Louvre.
Ja, jongens, deze week in Keinge Louvre. Nou ja, die heb ik. Ik dacht, het is eigenlijk geen betere aanleiding om hem... om hem in het teken van de Kuip te stellen, want die Kuip is natuurlijk 85 jaar oud. Nou, moeten we nog een liedje gaan zingen? Rob, heb jij nog een leuk liedje in je hoofd of zo?
Nou, ja, langs ons leven, maar ja, dat is zo afgezaagd. Maar ik vind wel de eerstvolgende band die in de Kuip speelt, mag wel even een verjaardagsliedje voor de Kuip doen, hè?
Ja.
Vind ik ook. Nee, goed. En ik dacht, het gaat natuurlijk altijd over Feyenoord. Hè? Als we aan de Kuip denken, dat is gewoon sterk verbonden met Feyenoord. Maar we zijn niet voor niks te bespelen van het stadion. Maar als we dat Feyenoord nou eens wegdenken, dan blijft er ook nog best wel wat over. En ik dacht, ik zoom eens in op die concerten.
Oh, wat leuk.
Want ik weet toevallig, mijn moeder en mijn vader en ook mijn oom, die zijn allemaal naar die concerten geweest in de jaren 80, toen dat een beetje begon. Hè?
Ja.
En ik dacht, nou, hoe leuk is het nou om een paar van die mooie kaartjes, van die tickets, want die hebben ze allemaal mooi bewaard, erin te gooien. Nou, ik heb echt een leuke verhalen hier voor jullie. Ik heb mijn moeder vanochtend eventjes opgebeld, speciaal hiervoor. Ja, zij heeft altijd een beetje moeite om verhalen te vertellen, maar op de een of andere manier spraakwaterval. Ze vond het helemaal geweldig om dit te vertellen. Ze zei, we zaten dus in die bocht van de Kuip. Nou, dat klinkt al alsof ze in Tialf zat, weet je wel.
Met de Formule 1, ja.
Nou, precies. Rondjes 28-34. En ze zegt, ja, we zaten dus tegen die eretribune aan. En nou, zeg, ik had eigenlijk niet zo heel erg veel met U2. Ik was nog nooit in de Kuip geweest, maar ze zegt, ik zat daar. En dat U2 was aan het spelen en ik zag die hele eretribune, zag ik zo op en neer deinen. Ze zegt, ik weet niet wat ik daar heb gezien. Nou, dat halen ze zo drie keer, alsof ze er gewoon weer stond. En ze zegt, nou, dat is echt het geweldigste wat ze ooit had meegemaakt ongeveer. En de volgende dag kon ze herinneren dat ze dus in de krant had gelezen dat de Kuip op de vingers was getikt en de organisatie van het concert. Want de omwonenden waren boos. Het geluid stond te hard. Dus ze moesten een paar decibelletjes terug. Ja, maar het beviel blijkbaar zo goed dat ze met hetzelfde groepje een jaar later, in 1988, nog eventjes naar Michael Jackson zijn geweest. Zo. Ja, dan noem ik eventjes iemand, hè. Oh. U2, Michael Jackson. En ik bedoel, hè, ik weet niet of jullie het weten. Weten jullie trouwens gewoon, even een leuke vraag, wie de allereerste topartiest was ooit in de Kuip?
Waren dat Stones niet?
Nee, Stones hebben Lee er wel Towers gestaan, maar dat
Lee Towers.
Nou, Johan, geweldig, in één keer goed. Nee, het was Bob Dylan en Eric Clapton waren dat.
Oh. En wanneer hebben we het dan over?
Dat was geloof ik in de jaren 70. Ik heb even het jaar jaartal niet opgeschreven, maar daarna hebben Madonna, Prince, Michael Jackson, wat ik zeg, U2, Pink Floyd, David Bowie, Marco Borsato.
Ali B,
ja, weet je wel.
Ja. Wat zou je doen?
Jeroen Rietbergen in concert.
precies, ja. Nee, mooi. Dus ja, zeker. Nee, dus dat kan eigenlijk, als we het dan toch over een Kein Geloel museum hebben, niet ontbreken.
Ja, mooi.
Dus vandaar een paar schitterende concertkaartjes van een concert in de Kuip in het Kein Geloel. Kein Geloel.
Is er nog een artiest die je heel graag in de Kuip zou willen zien?
Ik zat zelf te denken
André Pronk.
Guillermo en Tropical B met Toppertje zo meteen in de Kuip. Ja. Ook leuk.
Nee, geweldig, dat zou leuk zijn. Ja, ik ga je er niet mee vermoeien. Want,
Ik zou gewoon Elton John is bezig met volgens mij een afscheidstournee. Oh, ik zou dat heel vet vinden, Elton John. Gewoon een legendarische artiest dat die gewoon naar de Kuip komt. En dan ga ik wederom op QQ zitten om Candle in the Wind mee te zingen.
Het is natuurlijk ook qua akoestiek, dat is echt zo. De Kuip is geweldig voor muzikanten.
Ja.
He, dat op een of andere manier hebben ze dat zo, ja, dat hebben we er vaak over gehad, zo knap en goed gebouwd, dat geluid is gewoon fantastisch. Maar als voetballer.
We kwamen er niet zo goed uit, hè? Hey, want deze week is er een lijstje gekomen van de VI. Die heeft een onderzoek gedaan naar alle stadions in de Eredivisie. En dan hebben ze het niet alleen over het speelveld, wat natuurlijk elk jaar waar wij die prijs winnen. Maar nu ging het over de hele beleving van de Kuip en wat het prijzen kostte en het entertainmentgehalte en de sanitair en weet ik wat allemaal. Stonden we op een schamele 12e plek achter Sparta. Dat deed heel veel pijn.
Ja, maar dat ging wel. Dat waren inderdaad allemaal van die secundaire dingen.
Zeker.
Dat,
zeker. Dat het ging over hoe lang je in de rij moest staan voor een broodje kroket. En
ja,
dat er geen irritant entertainment was in de rust. Nou ja, weet je, daar.
Hey, wat moet er dan gebeuren? Moeten er een paar van die gelikte dames met pompons op het veld komen in op de middenstip of zo?
Halftime show, gewoon altijd.
Nee, maar wat is dat nou voor onzin?
Nou ja, jullie weten, ik ben wel een beetje van het Amerikaans. Iets meer entertainment en iets meer nagedacht worden over de klantervaring.
Dus jij wil eigenlijk dus dat er dus voor zo'n wedstrijd van Feyenoord, dat er dan zo'n elektrisch bestuurbaar autootje de bal naar de middenstip kon brengen?
Ik pleit al jaren voor gewoon weer de jeugdwedstrijd. Gewoon dat je gewoon iets te kijken hebt. Of
gewoon eenvoudig vermaak.
Gewoon, ja, precies. Gewoon ouderwets latje schieten in de rust. Ja. Dat je gewoon een paar supporters op die lat ziet rammen. Dat het internet...
Weet je nog
gewoon...
bij Roda toen, met dat kratje, met dat opblaasbare kratje. Ja, ja. Dat was ook goed, hè? Nou, toen hebben we genoten, jongen, daar op die ministerie.
Ja, maar dat soort dingen, en volgens mij is dat heel makkelijk te implementeren. Dat kost helemaal niet heel veel geld en dat is heel makkelijk om te kijken. Iets beter internet, mindere wachtrijen, schone voeten bij het plassen, dat soort dingen.
Ja, tuurlijk. Maar dat zijn dingen waar je wel een beetje voor schaamt natuurlijk. Inderdaad, vooral de staat van...
Dat is het kromme van, als je dat onderzoek leest, want volgens mij had VI ergens ook weer een polletje gedaan van, wat is het fijnste stadion? Dan kwam de Kuip natuurlijk weer het hardst naar boven als nummer 1. Dus ja. Als Feyenoord een keer... Nou ja, goed, we gaan het vast nog een keer hebben over dat nieuwe stadionplan en wat er allemaal weer gaat gebeuren, maar... Als Feyenoord nou beseft van wat ze in handen hebben en dat gewoon opknapt en iets verbetert. Volgens mij was ook het kopje van Heracles die in dat lijstje stond van Feyenoord, zo kan het ook. Dit was nog, moeten we nog gaan kijken naar Heracles, hoe die vernieuwbouw hebben gerealiseerd. Ja. Er is zoveel potentie. Als we het iets opknappen, denk ik gewoon dat we weer jarenlang...
Hey, maar Johan, genieten. Je zit nou weer helemaal... Ik word helemaal een beetje negatief ervan. Maar ik bedoel, de Kuip is gewoon jarig, hè? 85 jaar.
Eens.
En ik dacht ook, leuk misschien om er een paar feitjes in te gooien... waarvan ik denk dat jullie ze eigenlijk niet weten.
Oh, wat leuk.
Nou, ja. Erg leuk.
Nou, zeker. Wisten jullie bijvoorbeeld... Nou, gewoon een vraagje. Jullie mogen heel snel antwoorden. Hoeveel Europese finales zijn er in de Kuip gespeeld? Weten jullie dat?
5.
Nee, 11.
Zo,
11?
11, ja zeker.
Dan hebben we het ook over het EK bijvoorbeeld, 2000.
Nou, 1 EK-finale, ja. 2 Champions League-finales, of Europa Cup 1, hè, was dat toen nog in de tijd. 6 keer Europa Cup 2 en 2 keer dus UEFA Cup.
Ja, zo.
Waarvan 1 keer dus Feyenoord die UEFA Cup heeft gewonnen. Ajax trouwens een keertje de Europa Cup 1 gewonnen. Dat vinden we dan jammer. Ja, vinden we jammer.
Oké, grappig.
Ja, nou, nog een grappig feitje. Naast Feyenoord hebben er ook nog 2 andere clubs in de Kuip gespeeld. Weten jullie welke?
Ja, dat zal er wel Sparta en Excelsior zijn.
Nee, allebei fout, jammer. Jammer. SVV en Xerxes. Oh. Xerxes vlak na de oorlog, SVV in de jaren 90.
Oh.
Ja, want dat veld werd afgekeurd, dus toen moesten ze wel ergens anders. Zijn ze naar de Kuip gegaan.
En die kwam uit Schiedam, toch?
Precies, uit Schiedam, maar dat was niet zo heel erg ver voor ze. Nog een leuk feitje. Als ik zeg 69.300, wat zeggen jullie dan?
Ja, hoogste aantal...
Kroketten verkocht tijdens de wedstrijd, ja inderdaad. Nee, het hoogste bezoekersaantal inderdaad. Ja. Maar heel lullig, dat was niet tijdens de wedstrijd van Feyenoord.
Oh, Interland.
Dat was 1949, SC Heerenveen tegen SVV.
Hè?
SVV dus. En dat ik kon het bijna eigenlijk niet geloven, want ik denk, hoe kan dat nou? SVV uitverkocht, en die zijn toen kampioen geworden trouwens van Nederland, de enige keer. Ja, dat kan helemaal niet, weet je wel, want ik heb even gekeken. Maar bij de top 10 van de minst bezochte wedstrijden staat SVV 5 keer bij.
Nou, dus, dit is wel interessant.
Dus ja, dat kan gewoon bijna niet. Ik wil dat gefactcheckt wordt. Ja. Ik wil dat iemand terugreist naar 1949 om dat te onderzoeken. Ja. Dat kan gewoon niet.
Okay.
Nee, je hebt bepaalde mensen met heel veel historische kennis, archief Hees en zo.
Interessant.
Die kunt misschien wel opraken, want het is wel gek, want het zijn ook relatief kleine clubs. Want Heerenveen, hè... Zeg maar qua achterland.
Nee,
ook niet. Land.
Nee, precies. Niet. Dus het is natuurlijk heel raar. Maar ik denk dat ook heel veel geïnteresseerden bij je zaten. Nog een leuk feitje. Als je de Kuip helemaal vult met water, hè, dan hebben we het over 1,5 miljoen kuub water tot die aan de nok toe gevuld is. Weten jullie hoeveel badkuipen dat zijn?
Nee.
Ik ga het gewoon zeggen. 19 miljoen. Dat kan je toch niet voorstellen?
Is wel lekker...
19 miljoen.
Lekker zwemmen, hè? Hey. Alleen als Jan Boskamp een bommetje maakt, dan hebben we een probleem. Dan is heel Rotterdam overstroomd.
Ja, dit kan dus weer niet, Johan. Dit kan.
Nee, dit maar is jammer, Jopie.
En nog een laatste feitje. Hoe vaak is het veld vervangen, denken jullie, in de historie?
Ja,
6 keer.
20 keer.
Nou, jullie zitten mooi tussenin. 11 keer. Okay. Maar ik maak me een beetje zorgen, want iedereen geeft allemaal die credits aan...
Is dat al toevallig iedere keer bij een Europese finale geweest?
Nee.
Dat was ook 11 keer.
Nee, nou, ik kan je dus vertellen dat het is eigenlijk heel erg lang, echt tot de jaren 90, maar 1 keer vervangen.
Oei.
Maar vanaf 2011, en ik maak me dus een beetje zorgen om de heer Beltman, want ik weet niet wat hij voor prutswerk aflevert, maar gewoon 6 keer vervangen dat veld. Ja, zo kunnen wij ook wel het beste veld van de wereld.
Ja, maar dat is denk ik om het zo te houden, want ik denk niet dat je het vol...
Ik maak ook een geintje. Nee, maar dus dat is wel opvallend, toch? 6 keer in die laatste 11 jaar. Maar het is wel natuurlijk, het blijft, is en blijft een topveld.
En het blijft een topstadion. Hoe dan ook. Nou, ja, ook al zijn de kroketten koud en ook al staan we met onze enkels in de pis. Het blijft ons stadion.
Het blijft ons stadion. Gefeliciteerd, Kuipie.
Absoluut.
Ja, man.
Hey, is het... Nou, als we het wat toch over de Kuip hebben. We gaan gewoon lekker zaterdagavond weer terug naar huis. Terug naar de Kuip. We kunnen die wedstrijd in de arena, want die zit toch nog stiekem een beetje in ons hoofd, kunnen we wegspoelen. Hopelijk met een heerlijke overwinning tegen Willem II, die natuurlijk op bezoek komt.
Nou ja, ik moest eraan denken, Wesley, maar wat net een beetje over herinneringen in de Kuip. Toen bedacht ik me net toen je dat dit aankondigde, oh verrek, ja, Willem II. Maar daar heb ik toch wel de meest krankzinnige herinnering aan. Met die ijskoude, die waterkoude
bekerhalve finale. Ach, man.
Dat we een biertje in mijn handen, die was gewoon bevroren binnen 5 minuten.
Ja, ik vind het, kijk, dit vind ik zo mooi, want jullie zitten het elke keer te zeggen, maar ik stond gewoon in mijn korte broek.
Ja, ja,
ik was op dat moment op vakantie en ik stond op korte broek, stond ik in een of andere, bij Café Piet of zo, op Gran Canaria stond ik te kijken.
Was je dat toen, was het die vakantie dat je echt zo rood als een kreeft werd?
Ja, dat was de eerste dag.
Ah, zo goed.
De hele vakantie in een sweater rond kunnen lopen. Ja, dat was geweldig.
Ja, ja, mooi.
Binnenkort gaan we op herkansing in Fuerteventura trouwens. Dus hopen, dan heb ik van mijn fouten geleerd.
Ja. Ja, maar dat gebeurt geen tweede keer, hè? Je moet je gewoon niet insmeren de eerste dag. En dan komt het wel goed.
Oh, dat is het. Dat is
het. Niet insmeren.
Maar Willem II, ik ben even de geschiedenisboeken ingedoken. Ja. 50 keer tegen gespeeld thuis. 40 keer gewonnen. 3 keer gelijk maar en 7 keer verloren. Doelsaldo 146 voor, 40 tegen. Dus je kan wel zeggen dat Willem II een tegenstander is die ons goed ligt.
En ook waren we dus best wel veel tegen scoren. Bijna 3 goals.
Ja, weet je, de laatste 2 versies waren 2-0 en 5-0 in eigen huis. Dus uit wonnen we eerder dit seizoen natuurlijk ook met 0-4. Eerste wedstrijd van het seizoen. Ja. Weet je nog wie gescoord hebben, Robbie?
In de uitwedstrijd? Ja. Oh.
Duurt te lang dit.
Ja,
ja, ik moet
aan... Eerste was Linssen. Ja. Toen... Ach. 2 keer Gustil en toen onze grote Marokkaanse vriend die nu bij NAC speelt, hoe heet hij?
Nufal Banis, maar dat is niet waar. Het was Linse Sinisterra een deel. Sinisterra heeft ook eentje gemaakt.
Je hebt gelijk. Maar goed. Ik vond erg dat ik erg in de buurt
was. Ik was die goal van Banis helemaal vergeten, maar inderdaad, in de blessuretijd maakte hij nog een goal die eerst buitenspel werd gegeven, maar dat toen uiteindelijk geen buitenspel was.
Ja.
Dus,
Maar Willem II, kijk... Ze komen natuurlijk ook gewoon voor ons op een topmoment, want het gaat helemaal niet goed met Willem II. Ze hebben natuurlijk net een trainerswissel achter de rug. Daar gaan we het zo even over hebben, over de trainer. Maar Willem II staat gewoon onderin. En dat, ja, ik vind dat echt apart. Die hebben gewoon een paar jaar geleden, hadden ze echt de zaakjes op orde. Hè? Ja. Ze hadden toen gewoon de bekerfinale gehaald tegen Ajax. Die hebben ze dan helaas verloren. Voor mij hebben ze toen nog Tapia gehuurd, nog een keertje. Nog van Feyenoord in de Kuip gewonnen toen met Isaac en ook Tapia trouwens. Dat was echt een hartstikke goed Willem II. En hoe dat dan...
Werd vijfde, weet je, ging nog Europa in?
Nee, maar dat bedoel ik. En dat het dan
Frans
toch...
Sol,
aardige spits. Precies, je kan allemaal geweldige spitsen, geweldige spelers van ze opnoemen de afgelopen jaren. Maar blijkbaar is dat helemaal in elkaar gestort. En dat vind ik toch wel echt een geweldige wanprestatie van... Joris Matthijs heeft daar een tijdje gezeten.
Inmiddels ontslagen.
Martin van Geel zit daar nu.
Ja.
Die is ontslagen, ja, inderdaad.
Maar kijk naar het elftal, want ter voorbereiding ging ik eens even kijken naar die selectie. Nou, ik heb normaal gesproken, en dit zeggen we overigens wel bij meer clubs, heb je wel 1 of 2 spelers waarvan je denkt, nou, het is misschien wel interessant om in de gaten te houden. Bij Willem II loopt er echt geen 1 waarvan je zegt, nou, die zie ik over 2 jaar überhaupt bij een club van het niveau Twente spelen. Het is allemaal dat je denkt, hoe komen ze erbij? De enige die ik dan soort van nog wel fatsoenlijk vind, is die keeper, die wel een reuter.
Ja, dat is wel een goede keeper, hoor.
Ja, maar die is bij Anderlecht ook mislukt. En die is uiteindelijk weer met hangende pootjes is die weer teruggegaan naar Tilburg. Dus weet je, ook die is geen sensatie gebleken buiten Tilburg.
En Johan, er speelt natuurlijk ook gewoon Wessel Dammers. Die eigenlijk in de regel heeft hij het eigenlijk bij heel veel clubs waar hij heeft gespeeld gewoon goed gedaan. Maar heeft gewoon heel veel last van blessures gehad.
Ja, oké, maar die, bij Groningen, wat natuurlijk dit seizoen ook geen geweldig ploeg was. En waar ook niet de beste verdedigers rondlopen. Daar is hij dit seizoen ook uiteindelijk nooit echt de basisspeler geweest. En die is dan nu verhuurd. Het is echt wel... Ik vond het echt... Ik schrok een beetje van het niveau van het elftal. Als je dan Dries Saddiki en Paul Jonk en Freek Heerkens... En dan hebben ze die Koon. En het is allemaal een beetje... En die Nunnely, die is dan wel heel snel. Maar dat... Ja, ik vind het een schrikbarend slecht elftal. Dat ze 16e staan, verbaast me ook niet. Dat ze nu al 5 wedstrijden achter elkaar niet gewonnen hebben, verbaast me ook niet. Dat Fred Grim inmiddels ontslagen is, verbaast me ook niet. Want die werd altijd opgehemeld dat het zo'n geweldige trainer was. Maar bij RKC had hij eigenlijk het eerste seizoen moeten degraderen. En daarna heeft hij geluk gehad dat corona het seizoen voor hem gered heeft. Dus Fred Grim werd al iets te enthousiast naar boven geschreven. Maar ja,
we speelden wel goed voetbal met RKC met beperkte middelen. Hè. Dat kan je natuurlijk wel gewoon
uiteindelijk,
zeggen.
Uiteindelijk, ja. Maar wat Johan zegt...
Nee, maar
natuurlijk.
Ook in dat seizoen dat ze laatst stonden. Toen kregen ze ook al heel de tijd.
Maar dat vind ik altijd best. Voetbal. Als je goed voetbal speelt en je staat keihard laatste met een doelsaldo van min 72. Ja, dan vind ik je
maar Johan, daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Maar het gaat hier ook helemaal niet om Fred Grim. Nee. En ik bedoel, het is ook gewoon een oud Ajax, dus vind ik ook helemaal niet erg.
Nee.
Wat overigens wel leuk is aan die hele kwestie. En zal ik dus de grinniken om van Geel. Die hebben we natuurlijk in het verleden vaak genoeg voor een camera niet zo heel erg handige uitspraken zien maken.
Nee.
Toen nog in Feyenoorddienst. Maar ja, ik heb nu een interview gezien. En dat is echt... wij doen hier geen aanraders in deze podcast. Maar als we het dan toch moeten doen, zou ik zeggen, eventjes naar ESPN en dat interview van Marten van Geel opzoeken nadat hij dus. En Fred Grim. En Joris Matthijssen, waar hij heel erg nauw mee samenwerkte, had ontslagen. Althans, had hij dan niet zelf gedaan, maar dat was dan de raad van commissarissen. Want het werkt daar weer anders, ging hij allemaal uitleggen en zo. Ja, en het was... Ja, Johan, jij vond daar ook wat van, nee, geloof ja,
weet
ik.
Je, wat bij Van Geel is, ik vond Van Geel niet de beste technisch directeur die we ooit hebben gehad. Ik vind dat hij te vaak wel afgezeken wordt, maar hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan.
We zijn wel gewoon kampioen geworden
exact,
onder
maar,
Van Geel.
Die credits verdient hij ook, maar hij heeft daarna ook heel veel slechte dingen gedaan. Maar ja. ik herinner me nog vooral dat hij zei dat toen hij naar Willem II ging, dat hij daar algemeen directeur werd, dat Willem II incidenteel boven Feyenoord zou kunnen eindigen. Ja, ik weet niet welke league die dan bedoelde, maar... niet in de Eredivisie, dat blijkt nu wel. Maar wat...
het mooiste was die uitspraak dat hij zei dat we boven Feyenoord willen eindigen zoals in 1999 toen we tweede werden. Ja. Maar toen werd Feyenoord
kampioen. Ook daar wat er niet heel erg geschiedkundig besef. Maar wat ik van Van Geel goed vind, in zoverre dat goed is, hij praat heel veel. Het klinkt allemaal fantastisch en correct. Maar als je luistert, denk je, ja, daar klopt helemaal geen reet van. Maar hij doet overkomen inderdaad precies wat jij net zegt, Wes. Hij heeft gewoon Joris Matthijssen, met wie hij overigens al een tijdje volgens mij niet goed meer is, als je de verhalen mag geloven vanuit Tilburg. Die heeft hij er gewoon eigenlijk min of meer uitgewerkt, omdat hij andere koers wilde varen. Dan gaat hij vervolgens voor die camera gaat hij staan lullen, alsof het zijn beste vriend is. De zwartste dag in de geschiedenis van 125 jaar Willem II. Denk, nou. Ze zijn al een paar keer gedegradeerd.
Die man is zo loyaal als een tientje. Dat is echt niet te geloven. Die is totaal niet loyaal, joh. En dat is toch het... Ja, dat kan eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk kan zo'n man toch ook niet aanblijven dan,
Nee. Dus die, maar goed, dit had de clown van de week kunnen zijn, waar het niet dat dit al een paar weken geleden was. Dus, maar ik heb nog wel even een andere clown van de week, jongens.
De clown van de week.
Wij weten allemaal, vorig jaar, allerlaatste wedstrijd van het seizoen, speelden we thuis tegen FC Utrecht voor die play-offs Europees voetbal.
Ja.
Toen ging daar een man van het veld in tranen. Die had een spurt omdat hij niet op de schouders wilde genomen worden van medespelers. Maar hij was in tranen omdat zijn carrière over was en dat besefte hij. En die wist niet hoe snel hij weer naar de catacomben moest om naar binnen te gaan. Ik heb het over Dick Advocaat.
Dat was heel ontroerend, oprecht.
Dat was oprecht ontroerd, daar heeft hij heel veel krediet mee gewonnen. Want ja, hoe die als trainer bij ons gefunctioneerd heeft, was niet al te best. Vervolgens gaat de man die eigenlijk zijn afscheid had aangekondigd, 2 maanden later schaamteloos gaat hij gewoon bij Irak bondcoach zitten zijn. Nou, prima, goed recht. Toen hij daarachter kwam dat je daadwerkelijk moet werken voor je geld en besefte van, hey shit, dit is niet zo handig, ik kan niet gewoon maar wat doen. Is hij daar, wist hij als de wieden weer gaat, daar weggegaan, toen dacht je van, nou, het is nu klaar.
En het erge is ook, sinds dat hij het weg is gegaan, gaat het daar weer draaien. Hè, bij Irak.
Als je die verhalen
zijn hoort, volop, uit volop in de race om dat WK.
Nou, als je die verhalen hoort uit Irak, is het ook... Nou, het is vreselijk, die man. Dus uiteindelijk hebben ze niet gehaald, want Verenigde Arabische Emiraten is derde geworden. Die Bert van Marwijk.
Ze hebben het niet gered inderdaad. Maar ze waren uiteindelijk nog best wel een beetje...
Ja. Maar in ieder geval... En dan denk je van, nou, dan is onze Dick Advocaat wel klaar met de voetballerij. Maar wat doet hij? Die gaat gewoon doodleuk. Gaat hij gewoon weer FC Utrecht? Gaat hij weer verder? Die man, al kondigt hij nog 27 keer zijn afscheid aan, die blijft maar doorgaan. En dat vind ik prima. Hè? Ik gun iedereen dat hij doorgaat. Maar ga dan niet soort van doen alsof het je afscheid was vorig jaar. En vervolgens inmiddels al 2 nieuwe avonturen aangegaan zijn. Kom eens op.
Ik denk ook dat hij langer nog doorgaat dan Soldaat van Oranje.
En ook meer afscheid heeft aangekondigd, denk ik, dan Soldaat van Oranje. Nee, dus ik wilde hem toch even nomineren als de clown van de week, want zijn geloofwaardigheid is wel echt weg.
Ja, nou ja, ik kan me hier alleen maar bij aansluiten, Johan. we moeten snel doorgaan, want we hebben nog een hoop te bespreken.
Ja, Willem II hadden we het nog over. Want...
De trainer van Willem II, ik zei het net al eventjes, Kevin Hofland is er natuurlijk nu trainer geworden sinds een paar weken. Kevin Hofland is gewoon een oud Feyenoorder. Ja. En ik vind het toch wel leuk om te zien hoe hij het doet in zijn carrière. Het is een hele bescheiden trainer, denk ik wel. Want hij gaat gewoon overal bij die programma's zitten. Een beetje ijdel is hij wel, maar toch ook wel weer bescheiden in de zin dat hij... Nee, dat is een contradictie.
Heel bescheiden, man. Hij heeft wel een beetje ijdel trouwens, heel bescheiden.
Bescheiden is niet het goede woord. Open. Want ik vind het heel knap dat hij gewoon bij van die programma's gaat zitten en gewoon gaat vertellen dat hij bij Almere City een open sollicitatie heeft gedaan en dat hij daar heeft gesolliciteerd en dat hij in het buitenland bezig is geweest. Ik vind dat heel fijn.
Maar belangrijk, heeft hij ook gesolliciteerd bij jou om in de tegenstander te komen?
Ja, Johan. Nou, ik heb een hengeltje uitgegooid. En toen beet hij. Ja, en ik heb hem gevraagd...
In al zijn bescheidenheid, dacht hij.
In al zijn bescheidenheid heeft hij gewoon lekker toegehapt.
Wel leuk.
En ik heb hem gevraagd, want ik weet, hij heeft achter in de tuin... heeft hij dus die grasmat liggen, hè, met een PSV-logo en een Feyenoord-logo. Kunstgras hebben we het over. En zijn kinderen, twee van zijn kinderen zijn voor PSV. Eén is voor Feyenoord. Ik heb hem gevraagd, en dat is een leuk moment om even in te starten... of zijn zoon nog steeds voor Feyenoord is.
De tegenstander.
Van jouw kinderen weet ik toevallig, dat heb je de laatste keer ook gezegd... is er geloof ik één is er voor Feyenoord en één is er voor PSV, als ik het goed zeg. Hè, jullie hebben natuurlijk
twee voor
die...
PSV, ja.
Twee voor PSV, ja. Goed. Jullie hadden natuurlijk die prachtige grasmat achter in de tuin laten leggen... Hè, met die logo's erop, hebben we het toen ook over gehad. Maar ja, nu... kan ik me zo voorstellen dat ze toch echt hopen dat papa succes heeft en dat Willem II die wedstrijd gewoon wint van Feyenoord. Hoe gaat het in huizen Hofland?
Nou ja, goed, die van Feyenoord die hoopt dat natuurlijk niet. Dat heeft hij ook al uitgesproken, maar dat is ook prima. En die andere twee, ja goed, die hopen natuurlijk dat ik win met Willem II. En die twee die gaan ook mee naar de Kuip. Die gaan ook kijken samen met mijn ouders.
Ah, ja.
En die andere, ja goed, die kan niet. Die moet zelf voetballen, dus die haalt dat niet. En daar baalt hij wel van. Maar ja, die kijkt op televisie en die zal duimen voor Feyenoord. Maar goed, prima.
De tegenstander.
Nou, dat zoontje, daar kunnen we mee praten. Ja. Wat een held. Hè?
Wat een held, hè? Wat een held, zeg. Geweldig, man. Hey jongens, moeten we nog een paar dingen even afvinken voor die wedstrijd?
Ja.
De vraag is natuurlijk even of Sinisterra op tijd thuis is. Nou, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat hij niet op tijd thuis is. Want hij speelde op de nacht van dinsdag op woensdag.
Ja, dan is het gewoon op tijd. Gewoon op tijd.
Die is toch gewoon bij.
Die is gewoon bij.
Precies. Ja. Lijkt mij ook. En dan Geertruiden.
Ja. Ja,
is daar al wat duidelijk over?
Nou ja, nee, die trainer van de week trainde die niet mee met de groep, met de openbare training. Dus ik, maar goed, dan hebben we gelukkig Pedersen. Ja. Maar het zou wel fijn zijn als hij gewoon geen vervelende blessure heeft. Want het blijft daar wel stil om. Dus... Ja,
en rechtsbuiten, ondanks dat Jan Baks een doelpuntje heeft gemaakt, gewoon weer met Nelson starten, vraagteken.
Ja, die speelde goed tegen Ajax. En volgens mij is die Koon die linksback bij hun staat, of tegenwoordig is het volgens mij die Kolart, die omgeturnd is tot linksback. Keulert. Dat zijn alle twee wel zo'n rappe jongens.
Keulert, die heeft toch in die chocoladereclames gespeeld?
Ja, ik weet nog, een Duitse krimi heeft hij volgens mij gezeten. Maar dat is ook echt zo'n verhaal wat elke keer weer terugkomt op het moment dat hij in beeld komt. Nee, ja, ik zou gewoon Nelson lekker een kans geven. Prima, joh.
Ja, ik ook.
Ja, ik vind het ook wel, want Feyenoord schijnt, als we 1908 mogen geloven, hè, nieuwe platform, dat Feyenoord hem langer wil binden. Ja. Omdat hij nog maar een jaar contract heeft bij Arsenal.
Daar moeten we het laatste keer over gaan hebben. Want ik denk dat een hele interessante discussie is van, moet je nou met zo'n speler door of niet? Want dat gaat niet gratis. En wat voor bedrag zou je er maximaal voor willen uitgeven? Want vooralsnog heeft hij nu een paar leuke potjes...
Ja, als jij zegt later moet je nu niet 16 dingen gaan noemen. Echt later benoemen.
Nee, precies. Gaan we het later bespreken. Inderdaad. Maar precies, misschien speelt Nelson tegen Mikkel Nelom. Hey.
Ja, oh, Mikkel Nelom. De Lord. Dat is wel even lullig, hè. Die zijn contract is gewoon...
opgezegd.
Wordt waarschijnlijk gewoon niet verlengd. Is nu even formeel opgezegd. Kan nog uiteindelijk nog verlengd worden, maar
laten we wel wezen. Ja. Hij heeft in ruim 2,5 jaar heeft hij daar 30 potjes gespeeld. Dus die heeft meer geblesseerd is die geweest dan dat hij gevoetbald heeft. En dat vind ik wel jammer, want ik gun Nelom, ondanks dat hij in Rotterdam niet heel populair is, gun ik gewoon wel het beste. Maar ik denk dat...
Niet heel populair? Lord Nelom, man.
Het is inmiddels cult, maar het is niet als...
Maar hij gaat Lord Nelom gaat dus ook, ik weet niet meer precies met wie... Maar die gaat dus altijd mee naar Europese uitwedstrijden.
Ja, die bedoelt die opblaaspop.
Die opblaaspop. Dus die heeft een shirtje met Lord Nelom erop.
Ja.
Die gaat als een soort mascotte. Gaat die, nou, ja. Ja, zou Nelom dat weten?
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Rob, als ik die beelden altijd voorbij zie komen op Twitter, moet ik eerst altijd heel erg lachen. En daarna denk ik, ja, dat kan eigenlijk niet dat ik hierom lach, weet je wel. Dat ja, is een beetje dat gevoel wat je dan hebt.
Maar goed,
ja,
hij mag wel mee naar Praag, maar daar gaan we het maandag uitgebreid over hebben.
Precies. Hey, jongens, ik stel voor dat we de show lekker gaan afsluiten met de Insta Inspecta.
Ah, lekker. Insta
Inspecta. Ja, jongens, na 3 keer uitstellen, 5 coronagolven en een oorlog op Europese grond verder, is het dan eindelijk gebeurd. John de Wolf en Inge Mout zijn getrouwd.
Ja, ja.
Woe! Eindelijk. 17 jaar waren ze samen. Geen vriend en vriendin meer, maar man en vrouw. En we mochten er werkelijk waar alles van weten.
Ja, ja, één fotograaf mocht erbij, hè, geloof ik.
Nou, Rob, je begint het al heel erg goed. Dit is, ik vind dit zo steengoed. Ik werd hierop geattendeerd door een paar hele oplettende volgers. En ook in onze eigen groep werd het al besproken. Yvonne Kolderweijer, ik weet niet of jullie haar kennen.
Ja, Life of Yvonne.
Zij, ja, precies. Rob, zij heeft een... Ja, zij heeft een juice-kanaal. En dat, ja, de juice-kanaal, dat is echt, dat is RTL Boulevard. Maar dan ongecensureerd. Dat is echt...
Eigenlijk is zij van de scoop, scoop?
Nee, dat is roddelpraat.
Oh, dat is roddelpraat, oké, okay, ja.
Maar daar had het ook zomaar voorbij kunnen komen. Ja. Maar ja, John de Wolf had 1 paparazzi uitgenodigd. Paparazzi-fotograaf. Ja. Van de Telegraaf.
Ja, uiteraard,
dus,
ja.
De Evert of zo heet hij, ik weet het niet meer. Ik heb het opgeschreven, maar...
Evert Santegoed. Nee, dat is geen fotograaf.
Nee, het was een ander. Nee, goed, het was een ander. Het was een fotograaf. Maar er kwamen er dus meer. Er kwamen meer paparazzo's. En dat was niet de bedoeling. En nu wil het verhaal, zegt Yvonne, dat... Dat zegt haar spionnen trouwens, want zij heeft spionnen.
Ja. Hou me niet in spanning, vertel het nou.
Nee, die zegt, zij zegt dus dat John de Wolf zo kwaad werd op die bruiloft... dat hij heeft gedreigd om die fotografen het water in te flikkeren.
Ja.
Ja, dat vind ik zo goed, jongen. Je ziet het al helemaal voor je, weet je wel. Ja. Zo'n bruiloft. Ik heb wat beelden gezien op... Er waren niet zo heel veel mensen aanwezig. En dat hij dus gewoon zo'n fotograaf optilt... en gewoon dreigt het water in te smijten.
Ja, ja, ik vind hier van alles van. Ik vind John de Wolf niet de allerleukste persoonlijkheid. Ik vind die vrouw van hem inmiddels ook een hele vervelende vrouw. Ik vind het feit dat je plaatjes verkoopt aan de Telegraaf... vind ik alweer van alles van. Pas weer in het beeld van Snabbelkoning John... Ik gun het hem dat hij gelukkig is. Ik ben heel blij dat hij getrouwd is.
Snabbelkoning John.
Maar ja, dit soort verhalen.
Jij hebt nog een beetje... Jij bent een beetje rancuneus.
Nou, ja, snap ik wel hoor.
Jij bent ooit een keertje geïnterviewd. Nou nee, 2 dingen. Ja. Hij zou een keer bij ons een keer op bezoek komen voor Feyenoord TV. Toen kwam hij niet. Nee. Hebben we de hele ochtend hebben op me zitten wachten.
Nou, dat was heel erg. Want we hebben allemaal vrijgenomen van ons werk en zo.
Ja. En toen kon hij niet vanwege privé-kwestie. En toen zagen we een paar minuten later op Twitter dat hij aan het snabbelen was ergens in het oosten van het land. Dus
ja,
precies. Okay. Vandaar de term snabbelkoning. Ja. En 1 keer, toen kwam hij alsnog later. Ja. Toen wij dit is een van de beste verhalen uit de Keingeloer-geschiedenis.
Ja.
Toen hadden wij een pubquiz in Delft. In hoe heet die tent ook alweer?
Huug.
Café de Huug.
Café de Huug. Ja. Ja, maar hij kwam binnen en ja, hij stelde niet eens vragen. Het was gewoon, hij ging zitten. Ja, Rob kan het beste nadoen, denk ik.
Ja, hij had inderdaad, was een item voor Feyenoord TV. Nou, hij begon bij Johan natuurlijk. Hè, want, nou, een beetje als de bedenker van de podcast. En toen zei hij al tegen jou op beeld, dat ging al meteen mis. John van Brinkel. In plaats van Johan Brinkel, ja. John van Brinkel. Nou, dat was al steengoed natuurlijk. En vervolgens ging hij inderdaad op een barkruk zitten met jou en de camera erbij. En de bekende steekwoorden van John. Dus die begon podcast Kloel. Ja, toen moest jij gaan vertellen. Mooi, mooi.
Ja, en 2 minuten later was hij weg, want hij wilde graag PSV. Wilde niet kijken. Ja, nou ja, goed. Ja. Weet je, hij doet het goed als assistent. John, Arne Slot is hartstikke blij met hem. Niks. Maar ik heb altijd wel een beetje moeite met John.
Wat vond je van de jurk van Inge Mout, Johan?
Vreselijk.
Apart wel.
Echt vreselijk.
Een jurk, ja, het was een aparte jurk met een sleep en een broek of zo in één. Het was geïnspireerd op een bekende actrice. Dat ben ik dan weer vergeten op te schrijven, helaas. Maar ja, doet er ook niet echt toe.
Ik vond het niet verkeerd hoor. Ik vind, van mij hoeft het allemaal niet zo traditioneel.
Jawel man. Over nee, top, wit, wel... jurk, had ze, sleep en alles erbij.
Ja, en jij zou ook niet in een wit pak aankomen als man, toch?
Nee,
ik vond het pak van John de Wolf ook vreselijk. Maar goed.
Nee, dat vond ik ook niet mooi.
Nee, als hij zo'n indianenhoed of een cowboyhoed op had gedaan, was het compleet.
Dan had hij zo met het Eurovisie Songfestival mee kunnen doen volgende week. Maar goed, genoeg over deze trouwerij. Ga alsjeblieft vertellen dat je nog meer leuke dingen hebt.
Genoeg.
Dat moet heel cynisch worden.
Ja. Ja, heikele kwestie. Ik durf het bijna niet te benoemen. Maar wij zagen in één keer op de sociale media... Dermane Karim.
Ja.
Ja, dat is toch een beetje held. Onze Instagram-koning.
Wacht. Ja. Scoop!
Ja, ja. Nou ja, het is geen scoop meer, want het is al op meerdere kanalen benoemd. Maar Dermane Karim is toch wel... Die moet misschien toch weer een keer op de vingers worden getikt om zijn instaatjes. Want hij filmde in de kleedkamer op het moment dat een ploeggenoot... En jullie mogen die naam zo meteen gaan noemen. Maar zei dat die nieuwe keeper, namelijk Koyo... En dan blub, want ze konden zijn naam niet uitspreken. Er werkelijk waar echt, maar dan ook echt niks van kon.
Ja, ja, dat is geen goed teken. Dat is niet dat ik denk, nou, daar hebben we weer een goede speler gehaald. Als een jeugdspeler, volgens mij, als ik de stem goed herkende, was het Noah Naujox. Ik weet niet met wie die sprak, daar kon ik er niet uithalen. Maar Noah Naujox was vrij duidelijk, die vond de keeper niet zo geweldig.
Nee.
Ja, dat is een goed recht. Het is natuurlijk niet heel gelukkig. We hebben eerder dit seizoen ook een akkefietje gehad met Sam Volk, die een WhatsApp-berichtje uit liet lekken, waardoor de bom barstte.
Ja, ik vind er wel twee dingen verschillend aan. Want die Valk, ja, die stuurde gewoon echt letterlijk dat screenshot om even stoer te doen bij zijn vrienden. En je weet dan bijna dat ook wel weer doorgaat.
Ja.
Dat kan bijna niet anders. Maar jongens, die zaten gewoon in gesprek.
Ja, in de veilige kleedkamer.
En die Togolees die net terug is van zijn internationale trip, die denkt, ik film even mijn voetbalschoenen, ik versta die jongens toch niet. En volgens, ja, zeggen ze toch wel iets heel lulligs over een
ploeggenoot. Ja, het is niet fijn.
Nee.
Misschien niet veel in de kleedkamer. Misschien helpt dat. Is dan een volgende les voor Karim.
Nee. Nou probeert Feyenoord wel op alle manieren dit te verhinderen, dat het niet naar buiten komt. Want FR12 had al iets geplaatst. Dat is er van afgehaald. Oh. En de maker, degene die het filmpje verspreid had, die hebben ze ook al gevraagd. Oh. Jongens, kunnen jullie alsjeblieft daarvan afhalen wat ook gebeurd is. Daar vind ik wel een paar dingen van, want dat is dan een beetje onder het mom van, dit is nog een jonge jongen. En die, ja, dan denk ik, nee, bullshit, die jongen is gewoon 19, Noah Naujox, en die zit daar stoer toen in de kleedkamer over zijn, nou, iemand die nog hoger in rang is.
Ik weet niet eens of het stoer doen is, maar je kan ook gewoon zeggen,
ik ga hem hier wel
als je niet door hebt, dat...
een beetje verdedigen. Kleedkamer is natuurlijk ook de plek waar je veilige gesprekken kan hebben. We hebben allemaal in de kleedkamer gezeten. Als alles opgenomen was geweest, wat ik daar had gezegd, dan... had ik waarschijnlijk 4 keer in de bak gezeten... en dan had ik nooit meer achter een microfoon kunnen zitten zonder schaamte. Dus ik denk dat... Nou
Rietbergen.
Nee, ja, weet je. In zoverre, hij denkt dat hij daar veilig is... en hij heeft niet door dat naast hem een filmpje wordt gemaakt.
Nee, maar nu Feyenoord dit dus zo allemaal probeert weg te halen... dan komt toch veel meer de lading erop. Het is toch, een beetje dom.
Ja,
wat zijn we nou? We zijn toch in Rusland aan de Maas? Wat is het nou voor onzin?
Ik vind het fijn dat het niet handig doet. Ik snap wel dat ze het proberen damage control te doen. Maar het leed is al geschiet.
We gaan door naar het volgende. Ja. Want we gaan veel te lang door over deze kwestie. Van de ene topkeeper naar de andere. Devin Remy. Dat is een jeugdkeeper.
Ja,
die zag ik ineens zitten bij Eva Jinek in het publiek. Ik weet niet of jullie het ook hebben gezien.
Nee, niet.
Maar die zat daar samen met familie, geloof ik. En een andere topkeeper in wording, Tijn Troost... die was lekker uit eten gegaan met zijn moeder. En dat vond ik wel zo lief. Hartstikke leuk plaatje met zijn moeder zo, weet je wel. Ja, al die voetballers plaatsen allemaal foto's met hun duifjes. Maar hij gewoon lekker met zijn moeder.
Nou, heeft hij nog, Wesley, je krijgt huiswerk. Even onderzoeken of hij nog steeds een relatie heeft met de dochter van Pierre van Hooijdonk. Want volgens mij was daar ooit sprake van. Ik weet niet of dat nog aan is. Dus dat moet je even gaan onderzoeken.
Vee van Hooijdonk heeft ze. Ja. Nou, ik zag wel dat Sidney van Hooijdonk had een hartje geplaatst. Dus... wat dat betreft, die banden zijn nog goed. Hoe dat zit, ik ga inderdaad erin duiken of dat nog allemaal goed is. Nou,
mag ik nog eventjes inhaken op Tijn Troost trouwens?
Tuurlijk,
dat mag.
Ja, want ik was natuurlijk, ik ben op vakantie geweest in Curaçao.
Ja.
Ja, daar heb ik, ik heb mijn telefoon niet bij, niet op zak. Dus dat is eigenlijk jammer, want anders had ik een fotootje gemaakt. Maar had ik een beetje live of Rob in Curaçao konden doen.
Scoop!
Robbie Kolderweijer.
Ja, ja.
Nee, de spion.
Ik vind het verwarrend allemaal, ja.
Wat schetst mijn verbazing? Ik ben daar op het strandje en ik zie daar iemand lopen met nog een jongen van hem ongeveer dezelfde leeftijd. En die gast heeft dus het keepershirt van Feyenoord aan met Troost op de achterkant.
Oh?
Nou, dat vond ik heel bijzonder.
En dat was hem ook.
Nee, dat kan niet, want die moest toen in Rotterdam zijn.
Ja, dat neem ik aan, ja. Er was toen niks bijzonders van.
Of anders hebben we een nieuwe scoop. Als hij ineens een weekje geblesseerd was en zei dat hij corona had. Dan hebben we nog... Nou, nee, maar ja, dit...
Als je, dan ben je wel vrij lomp als je dan je eigen skippershirt aan gaat doen.
Nee, dus het was hem echt niet. Het was,
ja, ik denk een familie of zo heeft. Misschien. Ja. Of echt een fan, maar ja. Dat is wel grappig. Ja.
Ja, grappig inderdaad, ja.
Nou, heb je nog meer wedstrijden?
Nou ja, over tripjes gesproken naar het buitenland. Want de laatste die ik even wil gaan noemen. We hebben Ramon Hendricks natuurlijk afgelopen maandag in de podcast gehad. Ook al even besproken. Die is natuurlijk in Parijs geweest. Maar hij was niet de enige. Want Reece Nelson is ook in Parijs geweest. Ja, die zoekt altijd heerlijk de goede plekjes op. En Marco Senesi heeft ook eventjes lekker wat stoom afgeblazen in Gran Canaria.
Lekker.
Was die weer alleen?
Dat weet ik niet.
Ja, maar meestal gaat hij met Sini. Maar ja, Sini zat in Colombia.
Het is...
Ja, dat zal wel moeten, Johan.
Ja. Nou ja, oké. Okay. Nou ja, lachen. Ja, lekker man. Even energie tanken en dan weer vol goede moed het laatste blok er doorheen rammen. En dan hopelijk heel mooie laatste competitiestuk hebben. Gaan we voorspellen?
Ja man. 6-0.
Zo, nou, dat is een flinke score, Rob. 6-0.
Nou hè?
Nou, ik
denk... Ja, dat komt omdat ik er weer ben.
Oh, ja. Lekker. Ja, we zijn allemaal
eindelijk.
Weer. Lekker.
Ja man.
En nog een uitblinker in die wedstrijd?
Ja. Uisnes.
Ja, zoals elke wedstrijd.
Nee, maar ook nu in goals of assists.
Oh, goals,
oké. Dat zou leuk zijn.
Nou, Wes, wat
die gaat prikken. Prikken en assistje.
Prikken en assistje. Wessie, wat denk jij dat het wordt?
4-0.
Oh.
Ik ga mee met Rob. We gaan de 0 houden. Dat is goed voor het zelfvertrouwen van onze Israëlische vriend. En ik denk dat onze grote vriend Trouwen, ik hoop het zo dat hij nou een keer van die 0 afkomt, want hij heeft nog niet gescoord.
Ja.
En dat wordt echt hoog tijd. En hij verdient het zo. Hij is mateloos populair. Is natuurlijk onlangs 30 geworden. Hij heeft trouwens een geweldige taart gekregen van Feyenoord.
Ja.
De mooie F erbovenop. Ja, die verdient het zo om een keertje lekker van die 0 af te zijn. Om even lekker met dat publiek te vieren dat hij de held is.
Ja, man.
Oké. Okay.
Terecht.
Nou,
Jopie?
Ja, ik denk dat wij met 3-1 gaan winnen. Ik denk dat we 1-0 achterkomen. Maar uiteindelijk wordt het een hat-trick van wisselspeler die in de tweede helft inkomt. Brian Linssen. Ik denk dat hij er gewoon een hat-trick maakt. Want ik heb nog eens te kijken. Willem II is de ploeg met die verliezen de meeste luchtduels. Nou, wie kan er heel goed koppen? Onze Brian Linssen. Dus misschien moeten we daar dan gebruik van maken. Dus ik hoop dat Brian Linssen floreert en weer bovenin meedraait in die topscorersstrijd.
Heerlijk.
Volgens mij zijn we dan wel rond, hè, jongens. Ik dacht, het zal weer een korte uitzending worden. Maar we zitten gewoon weer een uur te vol te lullen.
Ach,
ja, maar wel een topshow weer. Het was echt een Champions League show.
Ja, we gaan er gewoon zelf recenseren.
Een mooie verlenging.
Ja, ja, dat is goed.
Kan jij hier nog voor de podcast nog even de Champions League medley in monteren, of niet?
Dat doen we pas op het moment dat we uiteindelijk in die Champions League weer terechtkomen. Ik zeg vooral nu, mensen, tot maandag!